Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 103. En we willen daarvan zingen het vierde en het zevende vers. Psalm 103 en vers 4 van die psalm luidt: Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En het zevende vers: Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Psalm 103, vers 4 en vers 7. Gemeente, ook vanmorgen willen we ons stellen onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. En daarna zingen we samen Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Psalm 147, het tiende vers. En luisteren we nu eerst naar de wet van God. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons. Wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heer uw God u van daar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft en die wet ook schrijft op lezen tafels van het hart, die heeft deze wet als volgt samengevat: gij zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen vanmorgen. Allereerst lezen we samen uit Deuteronomium 4. We hebben zojuist ook de wet van de Heere gehoord uit Deuteronomium 6, maar nu, of uit Deuteronomium 5, maar nu Deuteronomium 4, vers 1 tot en met 9. En daarna willen we lezen Romeinen 2, vers 11 tot 3, vers 6. Eerst Deuteronomium 4, vers 1 tot 9. En daarna Romeinen 2, vers 11 te beginnen tot en met 3, het zesde vers. Zometeen Romeinen 2, maar nu eerst Deuteronomium 4. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En daar luidt het woord van de Heere God als volgt in hoofdstuk 4, vers 1. Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen, opdat u leeft en u het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. U mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. Uw ogen hebben gezien wat de Heere gedaan heeft vanwege Baal Peor, dat de Heere, uw God, iedereen die achter Baal Peor aanging, uit uw midden weggevaagd heeft. Baal Peor is dus een afgod. U daarentegen, die zich aan de Heere, uw God, vastgehouden hebt, bent heden allemaal nog in leven. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de Heere, mijn God, mij geboden heeft, om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is? Altijd als wij tot hem roepen. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud. Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht. Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Hier eindigt de eerste schriftlezing. Tot zover Deuteronomium. Dan gaan we nu naar Romeinen. Romeinen 2. We beginnen te lezen in vers 11. En we lezen door tot en met 3, het zesde vers. Romeinen 2 te beginnen bij vers 11. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd, u steunt op de wet en roemt in God en kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U dan, die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet. U die predikt dat men niet stelen mag, steelt uzelf. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt uzelf overspel. U die afgoden verfoeit, pleegt u tempelroof. U, die in de wet roemt, onteert uw God door de overtreding van de wet. Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. Maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is een Jood die het in het openbaar is, en niet dat is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit de mensen, maar uit God. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar iedere mens een leugenaar, zoals geschreven staat. Opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze, volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Hier eindigt de tweede lezing. Dit is vandaag Israëlzondag en we hopen daar in de preek ook enige aandacht aan te geven. En ik noem u even als kern voor de verkondiging vers 1 en vers 2 van hoofdstuk 3. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel in alle opzichten, want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Tot zover ook de woorden van de tekst. Gemeente, willen samen gaan bidden. In voorbeden willen we gedenken de mensen die nog in het ziekenhuis verblijven. Dat zijn mevrouw Hazenoot en ook Koen Franke. We willen bidden voor de rouwdragende familie Plucht die vanmorgen de rouw in de kerk brengen. We bidden natuurlijk voor Israël op deze Israëlzondag. We bidden ook voor de kerkraadsvergadering deze week in verband met benoeming van oudelingen en benoeming van een oudeling kerkrentmeester. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere, laat dan ook vanmorgen uw lof ten hemel reizen, want u bent die God die goed is en goeddoende voor mensen die vanuit zichzelf stof zijn en dat van jongs af geweest. En Heere, dat moeten we ook beleven in een week waarin we onze oude broeder Plug ook naar het graf moesten brengen en hem moesten begraven, Heere. En nu zijn we vanmorgen bij elkaar als gemeente en ook de rouwdragende familie is in ons midden. En Heere, dan komen we tot u, de levende God. En dan mochten we al zingen voor de dienst begon over u, Heer Jezus, die de dood hebt verslagen. En u maakt de dood geen scheiding meer. Want alle scheiding is opgeheven in u, de Heer Jezus. De scheidsmuren zijn afgebroken, de dood is verslagen. Heere, wat is dat een geweldige troost. Wat is dat een grote werkelijkheid en een heerlijke werkelijkheid, ook vanmorgen. Ook als we verdrietig zijn, ook als we de rouw in de kerk brengen. Heere, dan mochten we al zingen over u die een vader bent. En die als een vader ook met teer mededogen op ieder ziet die u vreest. O Heere, ondanks onze zonde, ondanks wie wij zijn, ondanks dat u weet wie we zijn, ziet u toch in genade en gunst. Als wij u kinderlijk vrezen, Heere, dan mogen we daar ook troost uit halen. Want u bent en u wilt onze Vader zijn in en door Jezus Christus. Heere, geef nou dat we daar ook heel persoonlijk deel aan krijgen door de Heilige Geest. En dat ook dat onze troost zal zijn, Heere, ook als we een vader moeten missen. Maar dat we weten, die Vader in de hemel, die blijft. Heere, dan bent u de God die nabij is altijd als wij u aanroepen. Dat was zo voor uw volk Israël. Maar dat mag ook zo zijn in en door de Heer Jezus Christus voor ons. Als wij in hem geloven. Op hem vertrouwen. En Heere, mogen we daar ook iets van ervaren, ook in deze dienst. Wil vanmorgen zelf ook in ons midden zijn, met uw Heilige Geest. Troostend, vermanend, onderwijzend. En dan weet u precies wat we nodig hebben, Heere God. U kent ons allemaal zoals we hier gekomen zijn. U weet ook wat we met ons meedragen. En dat zal ook voor een ieder weer wat anders zijn. Blijdschap, vreugde, maar ook droefheid en smart. En toch, Heere, dan wilt u ons horen en dan wilt u ook op ons neerzien. En Heere, dan willen we ook bidden voor hen die ja, hier vanmorgen ook niet kunnen zijn. Die ook ziek zijn. Die ook thuis met ons meeluisteren. Misschien door ouderdom of door andere kwalen, gebreken verhinderd. Heere, geef ook daar uw zegen. En Heere, dan bidden we ook in het bijzonder wel voor hen die in het ziekenhuis liggen. Dan denken we aan mevrouw Hazenoot. Heere, wil haar ook sterken en nabij zijn. Haar ook alles geven wat nodig is. Dat ze ook verder op mag knappen. Ook als er zicht is op dat ze weer naar huis toe mag of elders naartoe mag. Heere, wilt u daarin ook de weg voor haar banen en ook geven dat ze ja, nog weer de kracht van u mag krijgen naar haar lichaam, maar ook naar de ziel, Heere. Ook als ze toch alles een plaats moet geven wat ze heeft meegemaakt. Zo dicht ook bij de dood geweest, Heere. En ja, we weten dat allemaal wel, dat we heel dicht bij de dood leven. En dat het voor ons elk moment eeuwigheid kan worden. En toch, Heere God, we beseffen het vaak zo weinig. En we leven dag in dag uit. Verlost u ons van onze oppervlakkigheid. Verlost u ons, Heere, van ja, dat leven wat zo op de aarde gericht is. En geef ons dat hemelse leven in ons hart. Wat op u gericht is, Heere. En ja, dat betekent niet dat we hier op aarde niks meer te doen hebben. Maar dan juist worden we nuttig. En dan juist, Heere, als we met u mogen leven. Ziende op de hemelse Heer Jezus. Hoe hij daar zit aan de rechterhand van u. Ja dan, Heere, dan wordt toch juist ons hele leven komt in dat licht te staan. En Heere, mag dat voor ons allen zo zijn. Bidden we ook voor Koen, Heere God, wilt u ook hem nabij zijn, ook samen met Ali zijn vrouw. Heere, ze moesten heel wat meemaken deze week, een soort emotionele achtbaan. Ach, wilt u hen dan toch ook maar nabij zijn. En we mogen u danken, Heere, dat er nog een operatie plaats kon vinden. En dat dat ook geslaagd is. Maar Heere, wil u ook bidden, ook als daarna weer allerlei dingen gebeurden. Ja, Heere, wilt u toch ze nabij zijn en ook geven dat, ja, dat ze in u hun sterkte en hun rust mogen vinden. Elke keer weer, het gaat wel om ons leven, Heere. O, wilt u hen toch gedenken. Ja, Heere, zo kent u ons allen. En zo komen we ook bij u als gemeente. En we willen u ook danken, Heere, voor de namen die ingediend zijn voor ouderlingen en ook voor ouderlingkerkrentmeesters. En Heere, dan mogen we ook deze week als kerkenraad ons daarover buigen. En dan mogen we daar ook mee bezig gaan in een vergadering. En dan willen we u ook bidden om uw leiding daarin en dat we daarin ook de goede beslissingen nemen, Heere. We danken u dat er in ieder geval ook een stuk duidelijkheid is door de gemeente die haar stem gegeven heeft. En zo mogen we u daar ook voor danken. En willen we ook bidden voor het kerkenraadsweekend, wat ook plaats mag vinden. Heere, geef ook daarin alles wat nodig is. Ook als we ons bezinnen op ja, ook de voortgang van het evangelie, ook in onze gemeente. Ook het doorgeven van uw woord naar jongere generaties. Heere God, we willen uw leiding daar ook in vragen. En mag uw werk ook doorgaan. Want Heere, dat is zo nodig dat u daar zelf ook voor instaat en dat u dat zelf ook ter hand neemt. Dat u het bent die ons leidt. En dat u het bent die ons ook aanspreekt door uw woord, maar ook door uw geest. Heere, zo bidden we dan om een zegen, ook over de prediking. We hebben uw woord gehoord, we hebben het samen gelezen. Uw heilige wet die ons verootmoedigt. Uw wet die ook een richtsnoer wil zijn voor ons leven. Maar ook, heren, willen we u bidden, wil dan in de prediking dat woord toepassen. En wil het zelf ook aan ons hart leggen. En geef dat het ook zo met ons mee zal gaan. De week weer in. Heren, wij bidden en vragen u deze dingen. Niet omdat wij iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u mag uw gave gaan geven. De eerste rondgang is bestemd voor Israël, staat hier. Wat het precieze doel is, dat weet ik dan niet, maar dat staat misschien wel in een nieuwsbrief. De tweede rondgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de derde rondgang voor het kerkgebouw. Dan is er nog één afkondiging voor u. Dat betreft het koffiedrinken na de dienst. We hopen zo na de dienst elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. En daar bent u allemaal voor uitgenodigd. Willen gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 105, vers 4, 5 en 6. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunst hebt genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. God zal zijn waarheid niet meer krenken. En al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. 105, 4, 5 en 6. Gemeente, in het jaar 1949, nu 70 jaar geleden, is er op de synode van de hervormde kerk besloten dat er een Israëlzondag moest komen. Een zondag waarop ieder jaar weer aandacht zou zijn voor het Joodse volk. En die zondag die moest het liefst vallen op de zondag voor de grote verzoendag. Voor de orthodoxe Jood is dat de meest heilige dag van het jaar, Yom Kippur. Hoe kwam de hervormde synode tot die datum? Dr. Vreekamp vertelt dat al voor de Tweede Wereldoorlog in de hervormde kerk van Amsterdam ieder jaar op grote verzoendag een gebedssamenkomst was. En op die samenkomst werd 25 uur lang voor het Joodse volk gebeden. Nou, die Israëlzondag hebben we ook in de protestantse kerk in Nederland nog steeds. En ja, ondertussen is het niet meer in de zondag voor de grote verzoendag. Het is vastgesteld op de eerste zondag van oktober. Het is blijkbaar toch voor de christelijke kerk wat lastig om zich aan te passen aan de Joodse kalender. Dat zegt misschien ook wel wat. Maar dit jaar is het zo, want aanstaande dinsdag, na zonsondergang, dan begint de grote verzoendag. Dus dit jaar is het inderdaad zo dat we op de zondag voor de grote verzoendag Israëlzondag hebben. Nou kun je natuurlijk afvragen, is dat nou wel zo nodig om zo'n Israëlzondag te hebben? En je kan je zelfs afvragen van, is dat ook wel goed, een Israëlzondag? Want ja, waar moet het nou op de zondag over gaan? En waar gaat het eigenlijk op die eerste dag van de week over? Die dag is gewijd aan de Heer Jezus. Het is vandaag zijn opstandingsdag. En die vieren we en gedenken we vandaag. Dus het moet toch gaan om hem. En hij moet toch centraal staan en in het middelpunt staan. En gemeente, dat is ook helemaal waar. En dat moet ook vooral zo blijven. Ook op een Israëlzondag. En wij zijn hier vandaag samen vanwege het werk van de drie-enige God. En toch, die God is ook de God van Israël. En de Heer Jezus is wel een zoon van Israël, uit Israël geboren. En we kunnen hem ook alleen begrijpen tegen de achtergrond van de weg die de Heere God ging met zijn volk Israël. We kunnen de Heer Jezus niet loskennen van het Israël, in ieder geval het Israël van het Oude Testament. Dus we moeten het wel over Israël hebben, als we het over de God van Israël en over de Heer Jezus hebben. Maar dan wordt het wel meteen spannend, want ja, hoe zit dat nou precies? Wat is dan eigenlijk Israël? Waar hebben we het dan eigenlijk over? Hebben we het dan over de staat Israël in het Midden-Oosten? Hebben we het over het volk Israël, de Joden overal verspreid? Hebben we het over het Israël van het Oude Testament en hoe verhoudt zich dan tot het Israël wat nu leeft? Moderne Jodendom? Dat is heel anders dan het Jodendom uit de tijd van de Heer Jezus, hoor. Daar moet u wel rekening mee houden. In de Bijbel zelf wordt de naam Israël al op verschillende manieren gebruikt. Allereerst natuurlijk voor Jacob, die van God de naam Israël krijgt. U hebt u zich vorstelijk gedragen met God. Daarna ook voor het volk van de 12 stammen. Daarna voor het koninkrijk van de 10 stammen. In tegenstelling tot Juda, de 2 stammen. Ook Paulus gebruikt de aanduiding Israël echt niet altijd op dezelfde manier. Hij heeft het bijvoorbeeld over het Israël God. En dat staat tegenover het Israël dat naar het vlees is. Paulus schroomt niet om de naam Israël te gebruiken voor het volk van God uit Jood en heiden, voor hen die geloven in de Heer Jezus. Israël. Ja, ik hoop dat u begrijpt dat toch wel wat ingewikkelder ligt als sommige mensen ons willen doen geloven. Die zeggen, Israël is Israël. Nou, dat is onzin natuurlijk. Israël kan heel veel dingen betekenen. En waar denken wij dan op een Israëlzondag aan? En waar moet het dan over gaan? Moet ik vanmorgen een politiek praatje gaan houden over wat er allemaal mis is met de Verenigde Naties en met een boycott? En... Nou gemeente, dat wou ik toch maar niet doen. Ik denk dat het op Israëlzondag moet gaan over het gebed voor het volk van de Joden. Ook de Joden die nu nog leven. Overal verspreid op deze wereld. Paulus die heeft het in Romeinen 10, we hebben uit de Romeinenbrief gelezen, over het gebed dat ik tot God voor Israël doe. En dat is tot hun zaligheid. En dan bedoelt hij natuurlijk niet een bepaalde staat, maar dan bedoelt hij zijn volksgenoten. En daarin mag Paulus ons tot een voorbeeld zijn, op twee manieren denk ik. Allereerst zijn bewogenheid met de mensen die het dichtst bij hem staan, zijn volksgenoten. Zijn wij ook bewogen met onze volksgenoten? Bidden wij voor ons land en volk? Daar zijn we toch ook mee verbonden. Maar ook, gemeente, ja, bidden wij voor het volk van de Joden. En dat is natuurlijk wel heel mager als we dat alleen op een Israëlzondag zouden doen. Maar die Israëlzondag is denk ik wel goed om ons daar aan te herinneren. Dat wij daarvoor blijven bidden. En dat doe je toch ook als je zelf iets mag kennen van de genade van de Heer Jezus. En als je zelf mag weten hoe groot het wonder is dat je door God aangenomen bent in hem. Als je iets mag kennen van de kracht van dat bloed. Ja, dan gun je dat toch iedereen. En dan heb je toch ook niemand voor het verderf over en toch ook zeker niet de beminden om der vaderen wil, zoals Paulus ze ook noemt. Als we de God van Israël hebben leren kennen, zouden we dan niet een liefde hebben tot het volk van Israël? De Heere God die heeft dat nou eenmaal zo bedacht, hè? De Heere God die heeft het zo bedacht dat hij eigenlijk één man uitkoos om zich aan die ene man bekend te maken. Eerst probeerde God het met de hele wereld. Hè? God die was overal bekend, zou je kunnen zeggen. Maar ja, de mensen vergaten hem al heel snel. En dan krijg je de zondvloed. Hè? Er was nog maar één gezin wat de Heere vreesde en diende, het gezin van Noach. En dan nog, ja, daarna de zondvloed, dan gaat het opnieuw mis. Die torenbouw van Babel. En dan, nou ja, dan lijkt het wel alsof God zegt, nou ja, met heel de wereld lukt het me niet. Er blijft nog maar één gezin over. Nou weet je wat, dan begin ik met één gezin. Dan begin ik met één man. Die zal ik roepen en aan hem zal ik mij opnieuw bekendmaken. En dan zal ik uit hem een groot volk laten voortkomen. En dat volk, ja, dat moet dan eigenlijk een voorbeeld zijn voor heel de wereld. En in die ene man, Abraham, wil ik heel de wereld zegenen. En dat was Gods plan. Israël zou moeten zijn een licht voor alle andere volken op deze wereld. En alle volken zouden aan Israël zien wie de Heere God is. Dat is altijd de bedoeling als God een volk heeft. Dat je aan dat volk kunt zien wie de Heere is. Dat je aan Gods kahal, aan Gods gemeente kan zien wie God is. Kan de wereld aan u zien wie God is? Aan mij. Ja, we hebben het gelezen uit Deuteronomium 4 vers 6, hè, dat andere volken over Israël zouden zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. En zo zouden volken, andere volken jaloers worden op Israël en God ook willen dienen. Daar gaat het God om, hè, dat wij ook hem leren kennen, dat we hem lief hebben, dat we met hem leven, dat we hem dienen. Is dat zo? Bij u, bij mij? En dan zou uit Israël ook de Messias, de Christus, komen. En daar zag heel Israël naar uit. En daar ziet Israël nog naar uit. Hij zou uit Israël geboren worden. En hij zou de verlossing brengen voor alle volken in deze wereld. Dat was Gods plan. Maar ja, het bleek wel, gemeente, en heel het Oude Testament getuigt ervan, dat Israël lang niet altijd dat licht was. Want het had moeten zijn. En het gebeurde wel dat er heidenen waren die zich ook bij het volk van Israël voegden. Denk aan, aan Rahab, denk aan Rut, denk ook aan Naaman, hè, die Syriër. De jongens en meisjes weten dat ook wel, die man die was mee laatst, die kwam naar Israël toe, want hij hoorde daar is een profeet van de levende God. En hij voegde zich ook bij Israël. Ja, hij ging ook die God aanbidden. Maar heel vaak ging het ook andersom, hè, dat het volk van Israël naar de heidenen keek en dacht, hey, dat gaat wel goed, zoals die heidenen dan doen. Zo gaan we dat ook doen. En ze deden mee met de heidenen en ze aanbaden niet de ene ware God, hun eigen God, maar ze gingen die afgoden van de heidenen achterna. En dat is erg. Als zij die de woorden van God hebben, als zij die God mogen kennen, gelijk worden aan de wereld. En helemaal meedoen met de wereld. En we hebben het gelezen ook uit Romeinen 2, hè, dat Paulus de profeet Jesaja aanhaalt. Die schreef, de naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen. En de Heer die kwam ook met zijn straffen, hè, en hij nam zijn woning bij hem weg. Zijn stad en tempel verwoestte de ballingschap. En toch bleef God ook trouw, ook dwars door het oordeel heen. Want die belofte bleef staan. In u, Abraham, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En hij moest komen, die Messias, de Heer Jezus. En hij is gekomen, hij is geboren. En hij is alles wat Israël niet was. En wat u en ik niet zijn. Hij is dat licht tot verlichting van de wereld. En zo door hem kunt u het ook worden. Israël, ze hebben hun Messias verworpen. En daarin kunnen we niet op Israël neerzien, want van nature doen we dat nou allemaal. U en ik. Dan heeft God wel een verlosser. En dan lopen wij aan hem voorbij. Dat is erg. Dat is het allerergste. Ik hoorde van de week nog een interview met een man die ook tot bekering was gekomen. Hij had een heel goddeloos leven op allerlei manieren. Hij zat in de drugs en hij leefde ook samen met een andere man. En hij deed van alles, hè, wat tegen Gods geboden was. Hij zei, dat waren mijn grootste zonden niet. Hij zei, mijn grootste zonde, dat was mijn ongeloof. Gemeente, zo is het ook. Heeft u dat ook ontdekt? Wat nou je grootste zonde is. Niet geloven. Wonder van genade. Dat de Heere zijn Messias gaf en geeft. En dat ook heidenen nu door deze Messias, door de Heer Jezus, bij de God van Israël mogen horen. Kijk, de Heere God die had ons allemaal voorbij kunnen gaan. Hij had kunnen zeggen, nou, ik bemoei me helemaal niet meer met die wereld. Jullie hebben mij niet nodig. Nou, dan zoek je het zelf uit. Maar zo is God niet. God had kunnen zeggen, ik beperk me tot dat ene volk. En die andere volken moeten maar zien. Ik heb aan dat ene volk mijn handen vol. En ze luisteren toch niet. En die andere volken die zijn al niet veel beter. En toch, hè, God heeft de wereld lief gehad. En hij heeft het oog op verloren zondaren en zondaressen. En hij stuurt zijn Christus. En hij laat zijn prediking uitgaan over heel deze wereld. En hij biedt nog steeds die Messias aan, die Christus. Die verlosser, die redder. Ja, dat was ook voor de discipelen van de Heer Jezus best lastig. Dat ook de heidenen bij God mochten horen. Zonder dat ze Jood werden, zonder dat ze zich lieten besnijden, zonder dat ze de hele Torah gingen houden. Maar ook als een heiden bij God horen, dat er eigenlijk één volk komt van God. Uit Jood en heiden, zij die geloven in de Messias, in de Heer Jezus. Daar is heel wat voor nodig geweest voor die eerste christenen om dat te begrijpen. En daar gaat het dus ook steeds weer over in het Nieuwe Testament. Wat is nou die verhouding tussen Jood en heiden in de Heer Jezus? En we zien dat ook terug in de brief aan de Romeinen. Dat is echt een thema van Paulus. Ja, het wordt in ieder geval heel duidelijk dat zowel als je Jood bent of als je heiden bent, dat er maar één weg is naar de zaligheid, dat is de Heer Jezus. En het goede nieuws van de Heer Jezus, dat is de kracht van God tot zaligheid. Dat goede nieuws wat overal verkondigd wordt, eerst aan de Joden, maar dan ook aan de Grieken. Wie dat gelooft, die vindt vrede met God in het bloed van de Heer Jezus. En dat is het eerste eigenlijk wat Paulus in zijn brief aan de Romeinen duidelijk maakt, waar hij het in hoofdstuk 1 over heeft. Ik schaam mij voor het evangelie van de Heer Jezus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid. Deze prediking, die werkt het uit, zegt Paulus. Daarom moet u onder de prediking komen. Onder het evangelie. Onder de verkondiging daarvan. En dan gaat Paulus, die gaat eigenlijk in hoofdstuk 1... vanaf vers 18 tot en met hoofdstuk 3 vers 20 aantonen dat zowel heidenen als ook joden onder de zonde zijn. En hij werkt eigenlijk toe naar zijn conclusie. Ja, dat hebben we niet meer gelezen, maar die conclusie die kun je eigenlijk vinden in vers 10 en 11 van Romeinen 3. Daar schrijft hij zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Dat geldt van Jood en Heiden. En vers 9 zegt hij het, we hebben tevoren beschuldigd, en Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Onder de zonde. Als een macht. De zonde die elke menselijke poging om de wil van God te doen frustreert. Herkent u dat in uw eigen leven? Maar dat je het misschien wel wil. Je het misschien wel probeert om naar de geboden van God te leven. En je denkt misschien bij jezelf, ja, maar nou moet ik toch wel anders gaan doen. Ik moet het nou toch een beetje gaan veranderen. En je komt erachter, het lukt helemaal niet. Nee, want je bent onder de zonde. Onder de macht van de zonde. En Paulus maakt ook heel duidelijk in het gedeelte wat we ook gelezen hebben, dat God zowel Joden als heidenen maar zal beoordelen op één ding. Namelijk of ze in overeenstemming zijn met Gods heilige wet. Als je de wet van God houdt, schrijft Paulus, dan krijg je eer en heerlijkheid. Als je de wet van God niet houdt, ja, dan word je veroordeeld. Maar als dan ieder mens onder de zonde is, dan is ook iedereen onder de toren van God. En dan geldt ook, ja, we hebben dat niet gelezen, maar dat staat dan in vers 5 van hoofdstuk 2. Dan geldt in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Nou, gemeente, dit zijn teksten uit de Bijbel, hè? Wordt u daar warm of koud van vanmorgen? Kijk, Paulus die begint heel positief. Hij zegt, we kunnen gered worden, mensen. Maar ja, wij hebben niet zo uit onszelf in de gaten waarvan we gered moeten worden. En dan maakt Paulus dat heel duidelijk. Wij moeten gered worden van de zonde. Van onze onbekeerlijkheid. Van onze schuld. Van de toren en het oordeel van God. Gelooft u dit? Geloof jij dit? Of wil je hier eigenlijk niet aan? Ja, je kunt het natuurlijk ontkennen. En we kunnen er ook in de kerk steeds meer over gaan zwijgen, ook in onze preken. Maar dit is de werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid die Paulus ons voorhoudt. Hebt u daar nou wel eens iets van beleefd? Of is dit iets, nou ja, goed, ik geloof het wel, het staat dan in de Bijbel, maar nog nooit een levende werkelijkheid geworden voor ons. Ik moet gered worden. Want ik ben een zondig mens. Slaaf van de zonde, schuldig tegenover een heilig en rechtvaardig God. Wilt u dit voor waar hebben? En jij? Nee, dit is niet het enige waar Paulus mee komt. Zeker niet. Zijn boodschap is dat wij gered kunnen worden. En wat een wonder, hè, als je nou ook ontdekt, ik kan mijzelf niet redden. Dat er een redder is. Die redt van de schuld. Die redt van de straf. Die de straf gedragen heeft. De Heer Jezus. Dat is het goede nieuws van hem. Dat is die kracht van God. Waar Paulus het steeds over heeft in zijn brief aan de Romeinen. Nou, dan gaat hij eerst in op de toestand van ons mensen in het algemeen. En dan beschrijft hij ook de afgodendienst van de heidenen. Maar dan komt hij er in hoofdstuk 2 ook over te spreken. En we zijn begonnen te lezen bij vers 11. Dat uiteindelijk God er niet naar kijkt of je nou van Joodse of van heidense kom af bent. Bij God is er geen aanzien des persoons. Dat wil zeggen, God kijkt niet naar de uiterlijke voorrechten die iemand heeft. En wij willen dat nog wel eens doen, hè? Als iemand rijk is, dan heb je daar misschien toch al wat eerder wat eerbied voor of wat respect voor. Dan iemand die een arme sloeber is. Of iemand die heel ontwikkeld is, die staat dan op een iets hoger plan bij ons mensen als iemand die niet zo geleerd is of zo. Maar God kijkt helemaal niet zo. God is totaal onpartijdig. God die kijkt naar ons hart. Die kijkt niet of mensen een positieve indruk kunnen maken, of ze de X-factor hebben of zo. God die kijkt, hoe is het in je hart? Niet naar de uiterlijke voorrechten. Ook niet of je Jood en heiden bent. Er is geen aanzien van de persoon. En wat dat betreft is er dus ook geen onderscheid. Het gaat er niet om wat je afkomst is, maar het gaat erom of je de wet van God houdt. Zo zegt hij het toch in vers 13. Niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Paulus veegt alle mensen op één hoop. Jood en heiden. En wij dachten nog wel dat de ene mens wat beter was als de ander. Maar dat is ook zo'n kritiekpunt. Pas haalde ik dat boek al aan. De meeste mensen deugen. Die titel die veronderstelt dus dat er mensen zijn die deugen en mensen zijn die niet deugen. Dan is de ene mens dus beter als de ander. Dat is niet de boodschap van de Bijbel. Zo kijkt God niet naar mensen. Als je zo naar mensen kijkt, dan word je een hoogmoedig wezen. Of je wordt een wanhopig wezen. Dat kan ook. Maar God zegt, het is voor jullie allemaal wanhopig, maar ik red je. Geen onderscheid, zegt Paulus, tussen Jood en heiden. En dan wordt hij eigenlijk nog iets radicaler, zou je kunnen zeggen. Want dan zegt hij in vers 25 zelfs, de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is u besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Je kunt wel een Jood zijn, maar als je de wet van God niet houdt, dan ben je eigenlijk een heiden. Dat is wat Paulus zegt. En dan komt hij ook nog met het tegenovergestelde scenario in vers 26. Stel dat je nou niet besneden heiden hebt. Hè? Iemand die dus de voorhuid heeft. En dat die de wet zou houden. Zal God zo iemand dan niet zien als een Jood? Ja, zegt Paulus, zeker. Want daar gaat het om. Dat je met je hart een Jood bent. Dat je een besneden hart hebt. Dat je wederom geboren bent. Dat je werkelijk leeft met God. En voor God. Paulus die relativeert al die uiterlijke voorrechten van de Joden helemaal. Het bezitten zijn van de woorden van, het bezitten van de woorden van God. Het besneden zijn. En dan voelt Paulus natuurlijk haarfijn aan dat er een tegenwerping gaat komen bij zijn hoorders. Hè? Een goede dominee die houdt altijd rekening met waar zou de gemeente nou mee komen als ik dit zeg. Hè? Wat zou dan de tegenwerping zijn die iemand maakt? En Paulus die brengt dan die tegenwerping naar voren in hoofdstuk 3 vers 1. En hij zegt, wat heeft de Jood dan voor op anderen? Wat is het voordeel van het besneden zijn? Misschien dat er iemand zou verwachten naar alles wat Paulus geschreven heeft. Helemaal niks. Maar zo is het niet. Paulus maakt heel duidelijk dat de Jood wel degelijk een voordeel heeft boven de heiden. En dat het besneden zijn wel degelijk nut heeft. Heel veel zelfs. Want dat is het antwoord wat hij geeft in vers 2. Veel in alle opzichten. Niet maar in een paar opzichten, maar veel in alle opzichten. En wat noemt Paulus dan? Nou, dan gaat hij niet een hele rij met voordelen opzoomen. Dat doet hij verderop in Romeinen 9 wel. Maar hij noemt één voordeel. En wat is dat? Nou, lees maar verder in vers 2. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dat is het belangrijkste voorrecht wat een Jood heeft. Dat de woorden van God hem zijn toevertrouwd. Nou, dat hebben we ook gezongen samen, hè? Psalm 147. Hè? Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël zijn woorden letten. Zo wou hij met geen ander volk handelen. Kijk, dit is het eerste, zegt Paulus, maar dit is ook het belangrijkste. Dit voorrecht, zo zegt de kanttekening op de Statenvertaling, is het fundament van alle andere voordelen. Daar liggen al die andere voorrechten in opgesloten. In dat woord, de woorden van de levende God. Wat een groot voorrecht als je de woorden van God mag hebben, gemeente. Beseffen wij dat? Zeker, het is ook een grote verantwoordelijkheid. Israël heeft de woorden van God mogen ontvangen. Dan kunnen we denken aan de Torah, hè, aan de Tenach, de wet van Mozes, de Torah, de profeten en de geschriften, het Oude Testament. Ze hebben die woorden ontvangen en van generatie op generatie doorgegeven. En ze hebben bij de belofte van God ook mogen leven in het Oude Testament. Ze hebben uitgezien en verlangd naar de komst van Christus. Israël heeft die woorden ontvangen als een onvergankelijk eigendom. Want wat Paulus hier schrijft is natuurlijk nog steeds waar. Hè? De religieuze Joden die lezen en bestuderen nog steeds de Tenach. Maar het is wel waar wat we lezen in de tweede brief aan de Korintiërs. Tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt er een deksel op hun hart. Maar wanneer ze tot de Heere bekeerd zullen zijn, dan wordt het deksel weggenomen. Met andere woorden, voor veel Joden geldt dat ze in het Oude Testament wel de Messias zien, maar ze geloven niet dat de Heer Jezus is. Ze geloven niet dat de Messias al gekomen is. Ze geloven ook niet dat de Messias werkelijk God zal zijn. Zelf God is. Ja, gemeente, dan hebben ze maar één ding nodig. Dat het deksel weggenomen wordt. En dan ben ik weer terug bij het begin van de preek. Laten we daarom bidden. Maar dan moeten we ook nooit vergeten om voor onszelf te bidden. Want dan zijn wij eigenlijk in dezelfde omstandigheden als de Joden. Want ons zijn toch ook de woorden van God toebetrouwd. Zoals wij hier vanmorgen bij elkaar zijn. En daar liggen dus alle voorrechten in besloten. U hebt de woorden van de levende God. Een groot voorrecht. Maar ook een grote verantwoordelijkheid. Want gemeente, wat doen wij daar nou mee? Het evangelie is ook tot de heidenen gekomen. En zeker als wij bij het woord van God opgevoed mogen zijn. Als de woorden van God ons toevertrouwd zijn. Wat een groot voorrecht. Want daarin heb je in principe alles wat nodig is om zalig te worden. Maar geloven wij die woorden van de Heere ook? En hoe leven wij bij die woorden van God? Hoe gaan we daarmee om? En dan vraag ik niet, leest u wel eens uit de Bijbel, maar hoe leest u uit de Bijbel? Zoekt u daar nou ook antwoord in? Antwoord van de Heer op uw vragen. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Hoe dicht bij zijn woord leven wij? En hebben wij dan niet ook hetzelfde nodig als de Jood? Hebben wij niet nodig de verlichting met de Heilige Geest en dat ook het deksel van ons hart wordt afgenomen? Dat de Heere God ons ook laat zien wie de Heer Jezus is in zijn woord. En dat we hem ontdekken. Voor ons eigen hart en voor ons eigen leven. En dat we dat werk van de Heer Jezus ontdekken. En dat we daar zicht op krijgen. Wat het betekent dat hij geboren wilde worden. Wat het betekent dat hij verzocht werd door de duivel in de woestijn. Dat hij gedoopt werd. Dat hij verheerlijkt werd op de berg. Al die wonderen die hij gedaan heeft. Wat het betekent dat hij in de hof van Gethsemane worstelde. Wat het betekent dat hij gevangen genomen wordt. Wat het betekent dat hij hing aan het kruis. Wat het betekent dat hij is opgestaan uit de doden. Oh, we hebben zo nodig dat de Heilige Geest het ons laat zien. Dat je het echt ontdekt. Voor je eigen hart en voor je eigen leven. Gemeente, bid voor Israël. Maar bid ook voor jezelf. Dat werk van God, de Heilige Geest, dat we er nou ook persoonlijk deel aan krijgen. Het is niet genoeg om het zondag aan zondag te horen. Het is niet genoeg om te zeggen, nou ik geloof het wel. Maar om nou je leven te verliezen. En om nou werkelijk die Heer Jezus te mogen kennen. Met hem te mogen leven. En te mogen weten, hij is mijn deel. Hij is ook mijn zaligmaker. En gemeente, dan blijft er eigenlijk maar één gebed over, hè? En dat is wat we willen gaan zingen vanuit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wil voegen. Amen. Psalm gezingen. Gemeente, laten we de Heere God danken en ook bidden. Heere, zo willen wij u hartelijk danken dat u deze wereld niet aan haar lot hebt overgegeven, maar dat u begonnen bent met die ene man, Abraham. En door hem ook een groot volk te maken. Waar u uw woorden ook aan hebt toebetrouwd. Maar niet opdat ze die woorden voor zichzelf zouden houden, maar dat zij een licht zouden zijn voor heel de wereld. En dat u ook in die weg, Heer Jezus, gekomen bent. Eeuwenlang is uw kerk Israël zwanger geweest van de Messias. En toen bent u geboren, Heer Jezus, uit de maagd. Zoon van Israël. En u hebt de wet gehouden. Nou, kunnen wij in en door u heilig en rechtvaardig voor God verschijnen. En Heere, daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat er deze genade is. Maar open ook onze ogen ervoor. Open de ogen van het volk van Israël. Zij hebben nog steeds de woorden. Zij hebben nog steeds Mozes en de profeten. Geef dat zij hem zullen zien. Uw Zoon, Heer Jezus. Maar datzelfde gebed geldt ook ons, Heere. En dat hebben we elke dag weer nodig. Dat we de heerlijkheid van u, Heer Jezus, mogen aanschouwen. In het woord, Heer. O, we zijn van die blinde mensen. We zijn van die mensen die er zomaar langsheen leven, zo ontzettend oppervlakkig. O God, bekeer ons ervan. En geef, Heere, dat we u mogen zien, dat we dat goede mogen zien, wat u, uw uitverkorene, toe wil voegen. Heere, het ligt niet aan u. Het ligt aan ons ongeloof en aan onze zonde, maar wat hebben wij u nodig en wat hebben die lieve geest nodig, dat die in onze harten werkt. En dat die ervoor zorgt dat wij geleid worden tot hem, uw lieve zoon. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dat we elke keer weer leren wie we zelf zijn. Maar dat we ook hem weer nodig krijgen. En dat we ook zijn offer nodig krijgen. En dat we zo ook vluchten naar Golgotha. Maar dat we ook daar mogen vinden, in dat bloed, alles, Heere, wat we nodig hebben. Heer Jezus, u bent toch zo rijk. U bent toch zo groot. U bent toch zo goed. U de Messias. Voor de Joden, maar ook voor de heidenen. O Heere, dan wilt u toch ook onze Messias zijn. En Heere, dan willen we u bidden. Geef zo dat we daar meer in mogen ontdekken en meer uit mogen leven. En dat we ook als gemeente dat telkens weer ervaren, Heere. O, u kent ons, u weet wat we nodig hebben, ook heel persoonlijk. Geef ons alles wat we nodig hebben. Ook als we weer van hier gaan, Heere, geef ons een goede ontmoeting, ook bij de koffie. En wilt u ons ook een goede zondag verder geven, Heere. Ga met ons mee deze week in, bij alles wat er weer op ons wacht, al onze verantwoordelijkheden. En maak uw weldaden wonderbaar, Heere. Gaat u mee met de rouwdragende familie, ook met mevrouw Plucht, die ook thuis met ons verbonden is. Wil ook bijzonder wel met haar zijn. Nu daar ook een band is doorgesneden. Heere God, overvul alle gemis met uzelf en wil zo de God van nabij zijn in uw Zoon, de Heer Jezus. Verheerlijk uw grote naam en we bidden het om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog zingen, ook als het over de woorden van de Heere God gaat en over hoe groot die erfenis is en hoe groot het voorrecht is. Dan willen we zingen Psalm 119, vers 83 en vers 84. Psalm 119, vers 3. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. 119, 43 en 84.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.